Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma dat u op de hoogte houdt van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan in de komende afleveringen ons een klein beetje voorbereiden op de periode die eraan komt, want op 14 februari, dan is het Aswoensdag, het is het begin van de 40 dagen tijd. Een periode van 40 dagen waar we ons zullen voorbereiden op het hoogfeest van Pasen, van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Het is ook een periode waar we langzamerhand opgaan naar het moment waar Jezus Gethsemane binnengaat, waar hij zal verraden en gearresteerd worden, waar hij zal uitgeleverd worden aan zijn beulen en zal sterven aan het kruis. Het zijn hele belangrijke dagen voor de kerk, voor ons allemaal. En in de aanloop van die periode, van die 40 dagen, wilden we graag wat aandacht geven aan enkele onderrichten die gegeven werden vorig jaar tijdens de 40 dagen tijd aan Paus Franciscus en aan de leden van de Romeinse Curie en medewerkers in het Vaticaan, namelijk door kardinaal Raniero Cantalamessa. Hij is een kapucijn van de Orde der Minderbroeders, een theoloog. Hij is de preker van de pauselijke huishouding, een officiële functie binnen de Romeinse Curie. En hij is dat reeds sinds 1980, zowel onder de heilige paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en ook onder de huidige paus Franciscus heeft hij deze functie bekleed. Hij werd tot kardinaal gecreëerd door paus Franciscus op 28 november 2020. En hij organiseert dus een soort van retraites, een aantal lezingen die gegeven worden, een aantal denkoefeningen, bidoefeningen die gegeven worden, om de 40 dagen tijd goed te beleven. In de komende afleveringen gaan we een beetje van zijn spiritualiteit ervaren door te gaan luisteren naar de meditaties die hij vorig jaar heeft gegeven, in 2023, en die dus, als het ware, gediend hebben als leidraad voor de paus, voor de kardinalen en de medewerkers van het Vaticaan. Op die manier komen we al een beetje binnen in de sfeer van de 40 dagen tijd en leren we kardinaal Cantalamessa kennen. Dat gezegd zijnde gaan we luisteren naar kardinaal Raniero Cantalamessa en dat tijdens een eerste sermoen die hij gegeven heeft op 3 maart 2023 was dat. Gericht aan de aanwezigen die zich daartoe hadden verzameld in de Paulus de Zesde Hal in het Vaticaan.
Thank you.
Venerabili padri, fratelli e sorelle, la storia della Chiesa di fine Ottocento e inizio Novecento ci ha lasciato una lezione amara.
De geschiedenis van de kerk aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw heeft ons een bittere les nagelaten die we niet mogen vergeten, want anders herhalen we de fout die aan de grondslag daarvan ligt. En ik heb het over de vertraging, of liever de weigering, om nota te nemen van de veranderingen in de samenleving en van de crisis van het modernisme die daarvan het gevolg was. Wie die periode zelfs maar oppervlakkig bestudeerd heeft, kent de schade die daaruit voortvloeide voor zowel de ene als de andere kant. Dat we zeggen, zowel voor de kerk als voor de zogenaamde modernisten. Het gebrek aan dialoog duwde enerzijds enkele van de meest beruchte modernisten naar steeds extremere en uiteindelijk duidelijk ketterse standpunten. Anderzijds beroofde het de kerk van enorme energie en veroorzaakte het onophoudelijk wonden en lijden binnen de kerk, waardoor de kerk zich steeds meer naar binnen keerde en de tijd uit het oog verloor. Het Tweede Vaticaans Concilie was het profetisch initiatief om de verloren tijd in te halen. Het bracht een vernieuwing teweeg, die zeker niet het geval is om hier opnieuw te illustreren. Wat ons op dit moment meer interesseert dan de inhoud, is de methode die het inluidde, namelijk om in de geschiedenis op weg te gaan aan de zijde van de mensheid op zoek naar de tekenen van de tijd. Nu, de geschiedenis en het leven van de kerk hielden niet op met Vaticanum II. Wee als men ervan maakt wat men probeerde met het Concilie van Trente, namelijk een aankomstlijn en een onwrikbaar doel. Als het leven van de kerk tot stilstand zou komen, dan zou het gebeuren als een rivier die bij een dam komt. Het zou onvermijdelijk veranderen in een moeras.
En si trasforma inevitabilmente in uno stagno e in una palude.
Denk niet, zo schreef Origenes in de derde eeuw, dat het voldoende is om één keer vernieuwd te worden. Het is noodzakelijk om dezelfde vernieuwing te vernieuwen. Ipsa novitas innovanda est.
Ipsa novitas innovanda est.
Voor hem had de nieuwe kerkleraar Irenaeus geschreven: de geopenbaarde waarheid is als een kostbare drank in een kostbaar vat. Door het werk van de Heilige Geest verjongt zij voortdurend en doet ook het vat die haar bevat verjongen. Het vat die de geopenbaarde waarheid bevat is de levende traditie van de kerk. De kostbare drank is in de eerste plaats de Schrift. Maar de Schrift gelezen in de kerk, die dan de eerlijkste definitie van traditie is. De Geest is van nature nieuwheid. En de apostel vermaant de gedoopten om God te dienen in de nieuwheid van de Heilige Geest en niet in de oudheid van de letter. Niet alleen is de maatschappij niet stil blijven staan ten tijde van Vaticanum II, ze heeft een duizelingwekkende versnelling ondergaan. Veranderingen die vroeger in een eeuw of twee plaatsvonden, vinden nu plaats in een decennium. Deze behoefte aan voortdurende vernieuwing is niets anders dan de behoefte aan voortdurende bekering. Uitgebreid van de individuele gelovige tot de hele kerk, in haar menselijke en historische component, de Ecclesia Semper Reformanda. Het echte probleem ligt dus niet in de nieuwigheid, het ligt eerder in de manier van aanpakken. Ik zal het uitleggen. Elke nieuwigheid en elke verandering staat op een kruispunt. Ze kan twee tegengestelde wegen nemen, ofwel die van de wereld, ofwel die van God, ofwel de weg van de dood, ofwel de weg van het leven. De Didache, een geschrift dat geschreven werd toen minstens één van de 12 apostelen nog leefde, legde deze twee wegen al uit aan de gelovigen. En nu hebben we een onfeilbaar middel om telkens de weg van het leven en het licht te nemen, de Heilige Geest. Het is de zekerheid die Jezus de apostelen gaf voordat hij van hen wegging. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere parakleet geven om voor altijd bij u te blijven. En nogmaals, de geest van de waarheid zal u in alle waarheid leiden. Hij zal dit niet één keer doen, in één keer of eens en voor altijd, maar naarmate de situaties zich voordoen. En voordat hij van hen weggaat, op het moment van de hemelvaart, verzekert de verrezene zijn leerlingen opnieuw van de hulp van de parakleet. Jullie zullen kracht ontvangen, zegt hij, van de Heilige Geest die over jullie zal komen. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. De bedoeling van deze preken, waarmee we vandaag beginnen, is heel eenvoudig gezegd precies deze. Om ons aan te moedigen om de Heilige Geest centraal te stellen in het hele leven van de kerk. En in het bijzonder op dit moment, in het hart van het synodale werk dat zich voltrekt. Om met andere woorden, de dringende uitnodiging aan te nemen die de verrezene in de Apocalypse richt tot elk van de 7 kerken van Klein-Azië. Wie oren heeft, die horen wat de Heilige Geest tot de kerken zegt. Het is trouwens de enige manier die ik heb om zelf niet volledig buiten de voortdurende betrokkenheid bij de synode te blijven. In een van mijn eerste preken voor de pauselijke huishouding 43 jaar geleden, zei ik in aanwezigheid van de heilige Johannes Paulus II, ik ben mijn hele leven het nederige werk blijven doen dat ik als kind deed. En ik legde uit in welke zin. Mijn grootouders van moederskant, die verbouwden op basis van deelpacht een groot stuk heuvelachtig land. En in juni of juli werd er geoogst, alles met de hand, met de zeis, voorovergebogen in de zon. Een enorme inspanning. Mijn kleine neefjes en ik moesten voortdurend water brengen voor de maaiers om te drinken. En dat, zei ik, ben ik de rest van mijn leven blijven doen. De maaiers zijn veranderd, ze zijn nu de arbeiders in de wijngaard van de Heer, en het water is veranderd, het is nu het woord van God. Een beroep, het mijne, veel minder vermoeiend om de waarheid te zeggen dan dat van de arbeiders op het veld. Maar ook nuttig en enigszins noodzakelijk, hoop ik. In deze eerste preek zal ik eenvoudigweg de les overnemen die tot ons komt vanuit de ontluikende kerk. Ik wil met andere woorden laten zien hoe de Heilige Geest de apostelen en de christelijke gemeenschap leidde om hun eerste stappen in de geschiedenis te zetten. Toen de eerder genoemde woorden van Jezus over de bijstand van de parakleet werden opgeschreven door de heilige Johannes, had de kerk er reeds praktische ervaring mee. En het is precies deze ervaring, zo vertellen exegeten ons, die wordt weerspiegeld in de woorden van de evangelist. De handelingen der apostelen tonen ons een kerk die stap voor stap geleid wordt door de Heilige Geest. De leiding wordt niet alleen uitgeoefend bij grote beslissingen, maar ook bij kleine zaken. Paulus en Timotheus willen het evangelie verkondigen in de provincie van Azië, maar de Heilige Geest verbiedt het hen. Ze gaan op weg naar Bithynia. Maar, zo staat er geschreven, de Geest van Jezus staat het hun niet toe. Uit wat volgt begrijpt men de reden voor deze dringende leiding. De Heilige Geest drong er op deze wijze bij de ontluikende kerk op aan om Azië te verlaten en een nieuw continent, Europa, binnen te gaan. Paulus gaat zelfs zo ver dat hij zichzelf en zijn keuzes omschrijft als een gevangene van de Heilige Geest.
Non è un cammino rettilineo e senza intoppi quello della Chiesa nascente.
De eerste grote crisis is die over de toelating van niet-Joden in de kerk. Het is niet nodig om het verloop ervan in herinnering te brengen. We zijn alleen geïnteresseerd in hoe de crisis wordt opgelost. En Petrus gaat naar Cornelius en de heidenen. Het is de geest die hem dat opdraagt. En hoe wordt het besluit van de apostelen in Jeruzalem om de heidenen in de gemeenschap op te nemen, zonder hen te verplichten tot besnijdenis en alle Mosaïsche wetgeving, gemotiveerd en meegedeeld? Het wordt opgelost met die buitengewone openingswoorden. Het scheen de Heilige Geest en ons goed.
Parso bene allo Spirito Santo e a noi, eccetera.
Het is dus geen kwestie van archeologie van de kerk, maar van het steeds opnieuw aan het licht brengen van het paradigma van elke kerkelijke keuze. In feite kost het niet veel moeite om de analogie te zien tussen de openheid die destijds ten opzichte van de heidenen werd betracht en de openheid die vandaag de dag wordt gevraagd aan leken, in het bijzonder vrouwen, en andere categorieën van mensen. Het is daarom de moeite waard om de motivatie in herinnering te brengen die Petrus ertoe bracht om zijn verbijstering te overwinnen en Cornelius en zijn familie te dopen. Zo lezen we in de Handelingen der Apostelen. Petrus was nog bezig deze dingen te zeggen toen de Heilige Geest nederdaalde op allen die het woord hoorden. En de besneden gelovigen die met Petrus waren meegekomen waren verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen was uitgestort. Want zij hoorden hen in andere talen spreken en God verheerlijken. En toen zei Petrus: wie kan verhinderen dat zij die, zoals wij, de Heilige Geest hebben ontvangen, zich laten dopen in water?
Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo?
Petrus werd opgeroepen om zijn gedrag in Jeruzalem te rechtvaardigen en vertelde wat er in het huis van Cornelius was gebeurd. Toen herinnerde ik mij het woord van de Heer dat zei: Johannes doopte met water, u zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun dan dezelfde gave heeft gegeven die Hij ons heeft gegeven, omdat wij in de Heer Jezus Christus geloven, wie was ik dan om God in de weg te staan?
Chi ero io per porre impedimento a Dio?
En als we goed kijken, is dit dezelfde motivatie die de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie ertoe dreef om de rol van de leken in de kerk opnieuw te definiëren, namelijk de leer van de charismatische gaven. We kennen de tekst goed, maar het is altijd nuttig om hem opnieuw in herinnering te brengen. En zo citeert de kardinaal: de Heilige Geest heiligt niet enkel het volk van God door middel van de sacramenten en de bedieningen, leidt hen en tooit hen met deugden, maar ieder verdeelt zijn gaven naar eigen goeddunken. Hij schenkt ook bijzondere genaden aan de gelovigen van elke orde, waardoor hij hen geschikt en bereid maakt om werken en ambten op zich te nemen die nuttig zijn voor de vernieuwing en grotere uitbreiding van de kerk. Volgens deze woorden, aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven, opdat hij wederkomt tot gemeenschappelijk voordeel. En deze charismatische gaven, Of ze nu buitengewoon zijn, of zelfs eenvoudiger en gewoner, omdat ze bovenal aangepast en nuttig zijn aan de noden van de kerk, moeten met dankbaarheid en vertroosting verwelkomd worden. We staan voor de herontdekking van het niet alleen hiërarchische, maar ook charismatische karakter van de kerk. Johannes Paulus II heeft het in Novo Millennio Innuente nog explicieter gemaakt door de kerk te definiëren als hiërarchie en als koinonia. Bij een eerste lezing gaf de recente grondwet over de hervorming van de curie, Praedicate Evangelium, afgezien van alle juridische en technische aspecten waarover ik een volslagen onwetende ben trouwens, mij de indruk van een stap voortwaarts in dezelfde richting. Dat wil zeggen, door het principe dat door het concilie werd gesanctioneerd toe te passen op een bepaalde sector van de kerk, namelijk haar bestuur en op een grotere betrokkenheid daarvan, van leken en vrouwen. Maar nu moeten we een stap verder gaan. Het voorbeeld van de apostolische kerk maakt ons niet alleen attent op de leidende beginselen, dat we zeggen de leer, maar ook op de kerkelijke praktijk. Het vertelt ons dat niet alles wordt opgelost door besluiten die in een synode worden genomen of door een decreet. Er is nodig om deze besluiten te vertalen naar de praktijk, de zogenaamde ontvangst van dogma's. En dit kost tijd, geduld en dialoog.
E per questo occorrono tempo, pazienza, dialogo, tolleranza.
Tolerantie, soms zelfs een compromis. Wanneer het in de Heilige Geest wordt gemaakt, is een compromis geen zwichten of een korting op de waarheid, maar is het een naaste liefde en gehoorzaamheid aan situaties. Hoeveel geduld en tolerantie had God nadat hij de decaloog aan zijn volk had gegeven? Hoe lang moest hij en moet hij nog steeds wachten op de ontvangst daarvan? In de hele zaak die zojuist genoemd is, verschijnt Petrus duidelijk als bemiddelaar tussen Jacobus en Paulus. Dat we zeggen tussen de zorg voor continuïteit en de zorg voor nieuwigheid. In deze bemiddeling zijn we getuige van een voorval dat ons vandaag de dag ook van pas kan komen. Het incident is dat van Paulus, die Petrus in Antiochië hypocrisie verwijt, omdat hij vermijdt aan tafel te zitten met heidense bekeerlingen. En we horen het voorval van zijn levende stem. Maar toen Kefas naar Antiochië kwam, verzette ik mij openlijk tegen hem, omdat hij verkeerd was. Want voordat sommigen van Jacobus kwamen, at hij met de heidenen. Maar na hun komst begon hij hen te mijden en zich af te zonderen uit angst voor de besnedenen. De conservatieven, tussen aanhalingstekens, van die tijd, verweten Petrus dat hij te ver ging door naar de heiden Cornelius te gaan. En Paulus verweet hem dat hij niet ver genoeg ging. Paulus is de heilige die ik het meest bewonder en waar ik het meest van hou. Maar in dit geval ben ik ervan overtuigd dat hij zich heeft laten meeslepen. En dat was niet de enige keer. Door zijn opvliegendheid. En Petrus zondigde helemaal niet door huichelarij. Het bewijs is dat Paulus bij een andere gelegenheid zelf precies deed wat Petrus in Antiochië deed. In Lystra liet hij zijn metgezel Timotheus besnijden. Vanwege, zo staat er geschreven, de Joden die in die streken waren. Dat was eigenlijk, of dat wil zeggen, om niemand te schandaliseren. En de Corinthiërs bijvoorbeeld schrijft hij dat hij zich een Jood met de Joden heeft gemaakt om de Joden te winnen. En in de brief aan de Romeinen beveelt hij aan te komen tot hen die nog niet de vrijheid hebben bereikt die hij geniet. De rol van bemiddelaar die Petrus vervulde tussen de tegengestelde neigingen van Jacobus en Paulus zet zich voort in zijn opvolgers. Zeker niet, en dat is goed voor de kerk, uniform in elk van hen. Maar volgens ieder eigen charisma dat de Heilige Geest, en men veronderstelt de kardinalen onder hem, het meest nodig achtte op een bepaald moment in de geschiedenis van de kerk. En wanneer wij geconfronteerd worden met politieke, sociale en kerkelijke gebeurtenissen en realiteiten, dan zijn wij geneigd om onmiddellijk de ene kant te kiezen en de andere te demoniseren, om te verlangen naar de triomf van onze keuze over die van onze tegenstanders. Als er een oorlog uitbreekt, bidt iedereen tot God zelf om zijn eigen legers de overwinning te geven en die van de vijand te vernietigen. Nu, ik zeg niet dat het verboden is om voorkeuren te hebben. Op politiek, sociaal, theologisch gebied enzovoort. Of dat het mogelijk is om ze niet te hebben. We mogen echter nooit verwachten dat God onze kant kiest tegen de tegenstander. En evenmin mogen we degene die ons regeren vragen om dat te doen. Het is alsof je een vader vraagt om tussen twee zonen te kiezen. Alsof je tegen hem zegt, kies mij of mijn tegenstander. Laat toch maar duidelijk zien aan welke kant jij staat. God is met iedereen en is dus tegen niemand. Hij is de vader van iedereen. Petrus' optreden in Antiochië, evenals dat van Paulus in Lystra, was geen hypocrisie, maar een aanpassing aan situaties. Dat wil zeggen, kiezen voor wat in een gegeven situatie het grotere goed van de gemeenschap ten goede komt. En het is op dit punt dat ik deze eerste meditatie zou willen verder zetten en afsluiten. Ook omdat dit ons in staat stelt verder te gaan van wat de universele kerk aangaat naar wat de lokale kerk aangaat. Ja, zelfs de eigen gemeenschap of familie en het geestelijk leven van ieder van ons. Wat, denk ik, toch verwacht wordt van een meditatie voor de 40 dagen tijd. En we gaan hier, alvorens de kardinaal verder gaat in deze rijke meditatie die hij begonnen is, toch even nog ruimte nemen om samen het Angelus te bidden. Laten we dat doen samen met Paus Franciscus. Laten we dat doen voor de intenties van de Heilige Vader, voor alle medewerkers in de Romeinse Curie, ook in de komende tijd, de 40 dagen tijd die zij zullen binnengaan, dat zij mogen luisteren naar de Heilige Geest, zoals de kardinaal hier zo vurig heeft verdedigd.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria en perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder in de meditatie die kardinaal Cantalamessa, de prediker van de pauselijke huishouding en dat sinds 1980, jawel, onder alle pausen die in die periode paus zijn geweest, de heilige paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en paus Franciscus, de prediker is geweest voor de pauselijke huishouding. En dus in deze eerste meditatie die ons helpt binnen te gaan, langzamerhand dan toch in de 40 dagen tijd die volgende week zal beginnen.
C'è una prerogativa di Dio nella Bibbia che i padri amavano sottolineare. La syncatabasis.
Er is een voorrecht van God in de Bijbel dat de vaders graag benadrukken, syncatabasis, ofwel het nederbuigen. Voor Johannes Chrysostomus is het een soort sleutel tot het begrijpen van de hele Bijbel. In het Nieuwe Testament wordt ditzelfde voorrecht van God uitgedrukt met de term goedaardigheid, Christotes. De komst van God in het vlees wordt gezien als de opperste manifestatie van Gods goedheid. De goedheid van God en zijn liefde voor de mensen is verschenen. Vriendelijkheid, goedheid, tegenwoordig zouden we ook hoffelijkheid zeggen, is iets anders dan enkel maar goedheid. Het is goed zijn voor anderen. God is goed in zichzelf en is goed voor ons. Het is een van de vruchten van de Heilige Geest. Het is een essentieel onderdeel van de naaste liefde en duidt op een nobele en superieure geest. Het neemt een centrale plaats in de apostolische parenesis in. We lezen bijvoorbeeld in de brief aan de Colossenzen: bekleed u daarom met gevoelens van tederheid, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en grootmoedigheid. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Als iemand een grief heeft tegen een ander, zoals de Heer u vergeven heeft, zo doet ook gij.
Sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
In 2023 vieren we de 400ste sterfdag van een heilige die een uitmuntend model was van deze deugd, in een tijd die ook gekenmerkt werd door bittere controverse, de heilige Franciscus van Sales. We zouden allemaal Salesiaans moeten worden in deze tijd. Ons nederbuigen en tolerant, minder vastgeroest in onze persoonlijke zekerheden. Bewust van hoe vaak we in onszelf hebben moeten erkennen dat we het mis hadden over een persoon of een situatie en hoe vaak ook wij ons hebben moeten aanpassen aan situaties. En gelukkig is er in onze kerkelijke relaties niet die neiging, en die zou er ook nooit mogen zijn, om de tegenstander te beledigen en zwart te maken, die je in bepaalde politieke debatten ziet en die zoveel schade toebrengt aan het vreedzaam samenleven.
E mai ci dovrebbe essere.
Er is inderdaad iemand tegenover wie het juist en gepast is om onverzettelijk te zijn, maar die iemand ben ik zelf. Van nature zijn we geneigd om onverzettelijk te zijn tegenover anderen en toegeeflijk tegenover onszelf, terwijl we juist het tegenovergestelde zouden moeten nastreven. Streng tegenover onszelf, toegeeflijk tegenover anderen. Deze intentie, serieus genomen, zou alleen al voldoende zijn om onze 40 dagen tijd te heiligen. Het zou ons vrijstellen van alle andere vormen van vasten en ons in staat stellen vruchtbaarder en serener te werken op elk gebied van het leven van de kerk. Een uitstekende oefening hierin is om eerlijk te zijn, in de rechtbank van je eigen hart, tegen degene met wie je het oneens bent. Als ik me realiseer dat ik iemand in mezelf beschuldig, moet ik oppassen dat ik niet meteen mijn eigen kant kies. Ik moet ophouden mijn redenen steeds maar weer te herhalen als iemand die kauwgom kauwt en in plaats daarvan proberen in de schoenen van de ander te gaan staan om hun redenen te begrijpen en wat ook zij tegen mij zouden kunnen zeggen. Deze oefening moet niet alleen gedaan worden met betrekking tot de individuele persoon, maar ook met betrekking tot de stroming waarmee ik het oneens ben. En de oplossing die deze voorstelt voor een bepaald probleem dat besproken wordt, bijvoorbeeld in de synode of ergens anders. Thomas van Aquino geeft ons hiervan een voorbeeld. Hij begint elk van zijn stellingen met de redenen van zijn tegenstander, die hij nooit bagatelliseert of belachelijk maakt, maar serieus neemt. En vervolgens beantwoordt hij ze met zijn set contra, dat we zeggen met de redenen die hij het meest in overeenstemming met geloof en moraal acht. Laten we toch ons afvragen, ik in ieder geval, doen wij hetzelfde.
San Tommaso d'Aquino ce ne dà l'esempio. Egli premette a ogni tesi le ragioni dell'avversario, che mai banalizza o ridicolizza, ma prende sul serio. E ad esse risponde poi con il suo sed contra, cioè con le ragioni che ritiene più conformi alla dottrina.
Jezus zegt: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Waarom kijkt u naar de splinter in het oog van uw broeder, terwijl u de balk in uw eigen oog niet ziet? Kunnen wij leven, moeten we ons afvragen, zonder ooit te oordelen? Is het vermogen om te oordelen geen onderdeel van onze mentale structuur en een geschenk van God? In Lucas geschrift wordt Jezus gebod: oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden, onmiddellijk gevolgd, als om de betekenis van deze woorden expliciet te maken door het gebod: veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Het gaat er dus niet om het oordeel uit ons hart te verwijderen, maar om het gif uit ons oordeel te verwijderen. En dat wil zeggen de wrok, de veroordeling, het ostracisme. Een ouder, een overste, een biechtvader, een rechter, iedereen die enige verantwoordelijkheid heeft over anderen, moet oordelen. Soms is oordelen precies het soort dienst dat men in de maatschappij of de kerk moet verrichten. De kracht van christelijke liefde ligt in het feit dat zij in staat is om zelfs het teken van oordelen te veranderen. En van een daad van niet-liefde, een daad van liefde te maken. Niet uit eigen kracht, maar dankzij de liefde die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is.
La forza dell'amore cristiano sta nel fatto che esso è capace di cambiare segno anche al giudizio. E da segno di non amore fanne un segno di amore. Tutto questo, venerabili padri, fratelli e sorelle, non certo con le nostre forze, ma grazie all'amore che è stato effuso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato. Facciamo nostra conclusione la bellissima preghiera attribuita.
Laten wij ons tot besluit het prachtige gebed eigen maken dat wordt toegeschreven aan de heilige Franciscus van Assisi. Het is misschien niet van hem, maar het weerspiegelt perfect zijn geest. O Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde brengen. Waar aanstoot is, laat mij vergeving brengen. Waar onenigheid is, laat mij eenheid brengen. Waar twijfel is, laat mij geloof brengen. Waar dwaling is, laat mij waarheid brengen. Waar wanhoop is, laat mij hoop brengen. Waar verdriet is, laat mij vreugde brengen. Waar duisternis is, laat mij licht brengen. En we voegen er misschien nog aan toe. Waar kwaadaardigheid is, laat mij goedaardigheid brengen. Waar bitterheid is, laat mij vriendelijkheid brengen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het besluiten van de eerste meditatie die kardinaal Raniero Cantalamessa gaf in het jaar 2023, in de 40 dagen tijd. Een mooie meditatie die we kunnen meenemen in onze weg die we samen zullen afleggen naar Aswoensdag, het begin van de 40 dagen tijd. En zo horen we een beetje wat de medewerkers van de Romeinse Curie zo in het afgelopen jaar ook als het ware hebben kunnen overwegen. Volgende keer gaan wij verder en luisteren we naar zo'n tweede meditatie van de kardinaal, die dus de prediker is van de pauselijke huishouding. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren naar Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Maria. We houden u op de hoogte van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.